Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 271 van de Naar de Jongens podcast van Niva Radio. En ik had vanochtend dus een geweldig draaiboek voor u voorbereid met Diederik Gommers. Een man die gewoon niet één compliment, maar 84 veer in zijn reet verdient. Met Keir Starmer, die engnek uit Groot-Brittannië. Met Paul Reumer, die de PR-campagne voor zijn neefje Thijs Reumer was opgestart. Met Rob Jetten, die opeens het voetbal omarmt omdat er handel in zit. En in zijn geval zijn dat stemmen. En ik zei, Bas, we moeten een vergadering doen. Zei Bas, nou, dijkgraaf, dat is helemaal niet nodig. Want jij gaat op een knop drukken. En dan hou je gewoon een uur je smoel dicht. En dan flikker je dat draaiboek van je weg. Want...
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Ja, dus als je niet van die service salon meuk houdt, dan zou ik zeggen, wegwezen nu. Even naar petjeaf.com, /naarejongens en €5 per maand of... Sorry, €4 per maand of €40 per jaar betalen. En dan krijg je alle wel leuke podcasts van ons, die krijg je dan ook. De Bellen met Bassie, de Bassie en Jans Synagoge, BNB voor Liefde, Winter voor Liefde, Boer zoekt vrouw, verkiezingen, formaties, special hier, special daar. Nou, je wordt ermee dood gegooid voor die paar rotcenten. Maar vandaag wordt het dus gewoon alleen maar...
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Dus ik zou nu wegwezen. Bas, welkom jongen. Wat leuk.
Nou, uit luisteraarsonderzoek blijkt trouwens dat de Nare Jongens Service Salon hooglijk wordt gewaardeerd. Dat
nou, als we er na vandaag geen 10 luisteraars of abonnees bij krijgen, betalende abonnees, dan is dat luisteronderzoek voor jou geen reet waard.
Ik heb namelijk belachelijk veel meegemaakt de afgelopen 48 uur.
Ja.
Allemaal grappige dingen die ik ga vertellen. Maar ik wil eerst weten hoe het met jou is. Want ik las een briefje of een notitie of weet ik veel. Want je hebt echt zo'n set van content de laatste tijd. Maar je bent bijna gevallen in de douche. Je hebt bijna je heup gebroken.
Ja, dat klopt. Maar daar wil ik het niet over hebben. Want nee, want mevrouw Dijkgraaf is dus vrijdag de galblaas kwijtgeraakt. Ze is hem niet verloren, maar hij is er operatief is die verwijderd. Ja. Dan moet je dus 2 weken niks doen. Maar dat zit niet in haar karakter. Dus die gaat toch gewoon allemaal dingen doen. Waaronder het schoonmaken van de douche. Badkamer. Mm. En normaal als ze dan bleekwater of chloor op de grond van de douchebak gooit. Ja, de grond, zeg maar. Dan zegt ze voor ik ga douchen, even wegspoelen eerst, hè, want ik heb een chloor ingegooid. Dus stuur, doe ik dat. Maar omdat ze misschien nog een beetje last had van die verdoving, die narcose, had ze helemaal niks gezegd. Dus ik stap in mijn blote jodokus onder de douche. En ik glij zo met mijn linkerbeen keihard tegen de buitenmuur aan, want daar zit de douche tegenaan. En toen kon ik me nog net vastgrijpen, anders was ik in jouw beleving had ik anders mijn heup nu gebroken. En,
op jouw leeftijd gebeurt dat?
Nou, volgens mij moet je daar wel wat ouder dan 63 voor zijn. Maar goed, alles kan, Bas. Jij kan ook je heup breken als je een zwaar ding de trap op zou tillen. Maar goed, genoeg wat over ik zo mij.
Wat ik zo interessant vind, is dus dat de situatie niet had mogen voorkomen. Dat ze überhaupt die douche zo schoon had gemaakt. Want dat had jij als liefhebbende echtgenoot natuurlijk moeten doen.
Bas, ik ga met haar echt de eerste dag... Dus ik zeg, welke boodschappen moet ik halen? Nou, zij is zo iemand die aan het fruit wil voelen. Ken je dat?
Of het, even knijpen in de appel, in
of
de peer.
Of het goed is, zeg maar. En ze wil groenten. Ik zou pakken wat bovenop ligt. Zij pakt wat er het mooiste uitziet. Dus mijn vrouwtje moest per se mee de dag na de operatie naar de Albert Heijn. Het schuifelt de winkel in. Ik pak een kar. Ik sta te dicht op er. Ik sta te ver van eraf. Ik bemoei me ermee. Ik ben onvindbaar. Nou, zo gaat het dan maar door. Dus die kan gewoon niet goed... Ja, die kan niet afstand doen van alle dingen die ze altijd doet. En dat is natuurlijk hartstikke lief bedoeld. Dat snap ik wel. Ja. Ze wil altijd zorgen. Ondanks dat ze een heel drukke baan heeft. Maar op sommige momenten moet je gewoon zeggen... eventjes 2 weken heel rustig aan doen. Want de wonden moeten genezen. Ja. En ik moet mijn energie terug. Nou, dat doet ze dus niet. Kijk... Ik zie het, als ik mijn bril afzet, niet als er 1 haartje in de hoek van de douchebak zou liggen. Want ik ben hartstikke bijziend en vooral mijn cilinder is heel hoog. Ja. Dus mij maakt het niet uit als er 2 weken niet met chloor op de bodem wordt gehannest. Nee. Maar ja, zij riep ook 4 keer wat een rotzooi is vandaag. Dus ik had gezegd, ik zal vandaag even stofzuigen, zondagochtend. Ja. En vier keer tussen het moment dat ik dat zei en het stofzuigmoment zelf, zei ze, wat een rotzooi is het hier. En wat een klerenzooi is het hier. Vier keer, hè? Nou, ik had het sliep- en sneupershuisje grotendeels schoongemaakt, hè? Stoffen, zuigen, ja. Dingen, vuilniszak leeg, beddengoed afhalen, bla, bla, bla. Mm-hmm. En zij had dan het keukentje en de badkamer gepoetst. Op haar manier. Mm-hmm. Dus we komen. En normaal doet ze dat allemaal, hè? Doe ik helemaal niks. Dus we zijn in huis terug. Ik zei: nou, dat is mooi. Voortaan kan ik dus de voorbereidende werkzaamheden doen. En jij loopt er nog even doorheen om te checken. En je doet even de keukentje en de badkamer.
Ja.
Nou, het is dat ik het vorige week heel erg goed heb schoongemaakt. Maar dit is het net niet, hè? Dit is het net niet. en dat, weet je, ja, Bas, dan denk ik natuurlijk, joh, nou, ik zal het netjes, dan denk ik, nou, misschien moet ik er voortaan maar van afzien om het te doen.
Ja.
Doe het dan lekker zelf als je het allemaal beter kan. Dat denk ik dan. Maar goed, dat zeg je niet tegen een vrouw die net een galblaas kwijt is geraakt.
Nee.
Maar eigenlijk, en wij hebben ook wel eens hulp in de huishouding gehad, veel. En we hebben één goeie gehad, in haar ogen, Sietske. Maar die is inmiddels 80 plus. Ja, ja. En verder vindt ze dat iedereen het niet zo goed doet als zij zelf. En dat is ook waar. Thea is nog ouderwetse vrouw, die heeft geleerd hoe je een huis moet schoonmaken.
Ja.
En dan vind je al snel dat een ander het niet goed doet.
Nee, ik mag ook geen werkster, want dat Monique wil dat niet.
Ja, nou, is ook zo'n type, hè, die Monique.
En als ik meehelp, dan zegt ze, laat maar, want je doet het één fout en twee, het duurt eindeloos.
Ja, het duurt te lang. Die kracht krijg ik ook. Dan zeg ik, wat maakt jou het nou uit? Al doe ik er vier uur over, dat is toch mijn probleem?
Ja.
Maar bij Thea heeft er, ik weet niet of Monique dezelfde uitspraak heeft, dan ga ik gewoon mee in dat service salon gaan leuteren. Ze staat dus vanochtend om de beesten moet uit hun hok, 's ochtends. Er lopen in de alpaca's. Dus dan vraagt ze aan mij, terwijl ze in de deuropening van binnen staat, heb jij de beesten al uitgedaan? Dan zeg ik nee. En in dat nee sta ik al op, achter mijn computer, om het te gaan doen. En dan zegt ze, dan doe ik het zelf wel weer.
Wel weer ook,
ja,
hè?
Dat.
Vooral dat. Ja.
Ja, en ja, Jezus Christus. Dus ik moet eigenlijk een soort lijst erbij me hebben nu zeker nu. Van koffie, niet vergeten dat er genoeg bonen in zitten. Niet vergeten dat er melk klaarstaat. Niet vergeten dit. Niet vergeten de beesten uit te laten als ik gerommel op de trap hoor van ze komt naar beneden. Oh, snel naar de beesten rennen. Want anders, dat doe ik het zelf wel weer.
Ja, precies, dat is, precies.
En dat is lief. Ja, het is allemaal lief bedoeld, Bas. Zo zijn ze, die wijfies. Zijn allemaal hartstikke lief. Maar je voelt je zo klein worden dan. Heb jij dat ook? Daarom.
Ja, absoluut.
En op een gegeven moment, als je het dan niet meer doet, en dan komen de gasten. Ja, Jan doet natuurlijk niks in huis. Hoe vaak ik dat al gehoord heb. Jan doet natuurlijk niks in huis. Nou, zeker vijf, zes jaar doe ik, zeker sinds corona, doe ik best wel dingen. Gras maaien doe ik altijd bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon 4 uur werk, hè, hier gras maaien.
Ja. Maar goed, ze kunnen het zich veroorloven, omdat ze weten dat we zonder hen helemaal niks
dat
hebben.
Dat is ook waar, ja. Nee.
Want dan zijn we hulpeloos. Ja, dus, we zijn volstrekt hulpeloos.
Het is gewoon de terreur van de onmisbaarheid.
De terreur van de onmisbaarheid, dat vind ik heel mooi gezegd. Nee, nou, ik heb dus allemaal dingen met vrouwen meegemaakt.
Oh,
vroeger of nu? Even. Nu. Okay. Nee, wat ik allemaal wil vertellen.
Oh, oké. Okay.
Marjolein Moorman, Wierduk. Nou ja, Wierduk is geen vrouw, maar die Misha Blok. En ik heb ook nog een update, want ik ben nog steeds bezig in die geweldige biografie over Bolkestein.
En, doe die dan als laatste, hè? Anders is iedereen nu al weg.
Oh ja, Bolkestein als laatste?
Ja, anders is iedereen nu al weg.
Oké, nou dan beginnen we met Marjolein Moorman.
Ja, voor mensen die dat niet kennen, die wilde baas worden van Pro.
Die wilde baas worden van Pro. En daar hadden we het vorige week, of daar hadden we het zondag over. Want ze had dus een interview gegeven aan NRC, waarin ze vertelde dat er ouders waren overleden en dat ze toen met een enorme schuld was opgezadeld. En dat ze daar, daar vertelden ze over in NRC. En komt schaamte kijken bij schuld, bla 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 bla. Goed verhaal verder. Maar goed, ik kende het verhaal al. Want het stond vijf jaar geleden ook al in het Parool. Echt exact hetzelfde verhaal. Dus ik had erover getwitterd en gebluesky'd, hè, want ik doe dat tegelijk. Dus ik had gebluesky'd. Eens in zoveel tijd meldt ze dat. En opeens ploink, berichtje van Marjolein Moorman. Want wij volgen elkaar. Ik meld niets, ik word ernaar gevraagd. Moet ik dan geen antwoord geven? Vraagteken. Dus meteen...
Was dat een DM'tje of in het openbaar?
Nee, allemaal in het openbaar.
Oké, ja, dat zie je er dan nog.
Dus ja, moet ik dan geen antwoord geven? En ik van niemand beweert dat laatste. Want dan gooien ze iets voor de voeten wat gewoon niet waar is. Nou, dan wil ze wel meer weten, hè? Want dan worden ze gretig. Wat beweer je dan wel? Nou, dan zeg ik dus, het punt is dat het oud nieuws is. En dat is jammer als je zoals NRC in de nieuwsbusiness zit. Ja. En dan komt zij met, het is al oud nieuws sinds het mij overkwam. En ja, een keer in de zoveel tijd word ik ernaar gevraagd. Dan vertel ik het zoals het is. Maar in jouw bericht verwijt je me. Ik vind het wel aardig trouwens, hè, dat ze hier de tijd voor neemt. Dat
nogal,
ze, het is een hele uitgebreide... het is eigenlijk een soort fitty. Alleen met argumenten, hè, we schelden elkaar niet uit.
Nog.
Maar goed, dan word ik ernaar gevraagd. Dan vertel ik zoals het is. Maar in jouw bericht verwijt je me dat. Door te schrijven dat ik het meld. Alsof ik een soort vooropgezet plan heb. Niet zo vriendelijke woordkeuze. Dus het gaat om de toon nu.
Passie.
Maar goed, waar het wel om gaat. Het is natuurlijk, ze gebruikt het ook als politiek instrument. Want ze is politica.
Tuurlijk.
Dus dat tik ik dan terug. Het is een politiek instrument. Dat hele verhaal is gewoon een politiek instrument. Timmermans deed dat met zijn kompelverhalen. Dylan Jasilkus met die eeuwige Louis Vuitton-tas van de oma.
Ja.
He, dat vertelt ze altijd.
Waarmee ze gevlucht is, dus Sappostros.
Nee, ze is echt gevlucht.
Want nee, ze is op uitnodiging gekomen.
Ja, maar niet uit. Ze is met het bootje gewoon van Turkije naar Griekenland gegaan.
Dat wel.
En vanaf daar zijn ze naar Nederland
gegaan. Eerst een stukje varen, toen vliegen. Ja.
Nou, dat is hetzelfde stukje varen waar links de hele tijd over heeft. Als ze hebben ze moeten varen. Dus ik vind het altijd flauw als mensen aan dat vluchtverhaal afbreuk doen. Omdat het Dylan Jasilkus is.
Over die tas.
Anyhow. Maar goed, ze heeft dan ze vertelt altijd over die Louis Vuitton tas van de oma. Oh, maar ik ken dat verhaal, dus dat is gewoon vermoeiend. Rot op met. Maar goed, dat mag allemaal. Reagan is er groot mee geworden, mevrouw Moorman.
Zei
het was
dat?
Slechts een dat zei ik, ja. Reagan is er groot mee geworden. Het was slechts een constatering. En dan gaat ze uithalen, want uiteindelijk kunnen ze zich niet beheersen. Een politiek instrument? De vroege dood van mijn ouders, een politiek instrument? Hoe cynisch kan je zijn? En, maar ja, goed.
Bekvoltanden jij natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. Want het ging in beide, dat reageer ik dan weer, het ging in beide artikelen over de anekdotiek van de schulden. Hè? Want het ging over die schulden. Ja. Ik heb niet gezegd van, oh, dan komt ze weer met de dode ouders. Maar goed, en dan schrijf ik, maar ik wil best mijn dode vader, die kostwinner was en overleed toen ik 10 jaar oud was, inzetten hoor. Zo bijzonder is het niet. Al begon dit slechts met de constatering dat het een oud verhaal was in NRC.
Ja.
Nou ja, dat is een dag geleden en dan heb ik niks meer van gehoord.
Stil natuurlijk, ja. Uitgeloofd.
Toen was het stil. Ja, maar goed, kijk, zij begint met dode ouders te gooien. Ja, dan gooi ik mijn dode vader ook gewoon in het strijdperk. En dan zie je dus dat het, dan heeft ze zelf door. Oké, misschien was dit geen goed argument. Maar ik vind toe te juichen. Eigenlijk was dit ouderwets Twitter, hè?
Ja,
dat
zo
je,
hoort het. Zo
dat
hoort
je gewoon het. Met een politicus kon spreken. Dus dat vind ik heel goed. En dat heb ik verteld, hè? Ze schreef vroeger voor TPO. Dus ik koester een zekere sympathie voor haar. Ik weet niet of ze dat überhaupt nog weet. Want dat is allemaal heel lang geleden. Maar wat opvalt is, op Twitter zou alleen iedereen zich ermee bemoeid hebben.
Ja.
En hier helemaal niemand. Echt gewoon... Dat bluesky, dat is gewoon hartstikke dood. Want ik neem aan dat ze wel wat volgers zou moeten hebben. Maar dat valt ook tegen. Want anders, op Twitter had je dan links mensen gehad. Oh, je moet niet met die fascist van een paternotte praten of zo. Niks van dat. Dus nee, het is
een dood.
Het was een scheet in de nacht. Niemand heeft het meegekregen.
Een scheet in de nacht. Maar weet je wat mij nou het meest tegenvalt van Marjolein Moorman?
Mm-hmm.
Nou ja, het is natuurlijk toch een mensen. Zo presenteert zichzelf. En ik zou dan in haar geval toch hebben gevraagd... Bas, vertel eens. Hoe was dat dan voor jou toen je 10 was?
Oh, dat, ja. Ja,
ja, oh, dat? Nee, dat is heel belangrijk. Dat is vormend voor je leven, zoiets.
Dat ze daar dan weer naar zou moeten vragen.
Nou ja, en als ik er nu niet naar vraag... gaan onze luisteraars zeggen, Dijkgraaf... maar goed dat jij geen journalist meer bent... want een goede journalist zou nu vragen... Bas, hoe was dat dan voor jou op die leeftijd?
En ja, maar goed, omdat het kijken... En, maar daar ging het mij dus om.
Casuïstiek.
De casuïstiek en de anekdotiek.
Ja, maar nu gaat het om jouw casuïstiek.
Ja, nee, precies. Maar goed, het is verder niet zo interessant. Ik vond het vooral tekenend dat ze zelf dus met die dode ouders begon.
Mensen, ik heb het geprobeerd. Hè. Ik kan nog 6 keer hetzelfde vragen. En dan wordt er straks weer een vloek en een verbroken lijn.
Ja, ja, ja. Maar goed, maar Pater Notte gaat verder niks over zeggen.
Pater Notte vertelt niks over zijn privéleven.
Nee, tweede vrouw.
Pater Notte vertelt niks over zijn privéleven. Vandaar dat dit per se van hem moest.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Pater Notte en Jan Dijknaam.
Tweede vrouw.
Jouw vriendin Misha Blok.
Ah ja, Misha Blok, ja, geweldig. Ja. Ja, uitstekend interviewster, ondanks een spraakgebrek.
Ik vind naar achterbakse
troep. Nou zeg! Nou.
Maar het zal. Maar ze is dus een tv-programma aan het maken. Misha en de mannen die beter weten. Met ja. Wiert. Maurice de Hond. Er moest een excuus links erbij.
Maarten van Rossum.
Maarten van Rossum.
En jouw vriend, jouw ontdekking.
En Vlammetje, Victor Vlam.
Ja.
Maar ik kijk sowieso geen NPO. Heb jij het programma gezien?
Zeker heb ik het gezien.
Oh, je hebt het gezien.
Als Weer Duk ergens op tv is, behalve bij Nieuws van de Dag en zo, want dan weet ik het allemaal wel wat hij gaat zeggen. Maar ja. Als ze de mens Weer Duk willen laten zien, hè, want daar had ik dan op gehoopt, dan kijk ik wel even.
Ik had het dus niet gezien. Maar ik las NRC. En daar had Stine Jensen, de zus van Robert Jensen. Nee, dat is niet zo, maar nee, ik vind het wel
slechte grap.
Omdat ze ook, ja. Omdat ze, nou ja, goed, ze heette gewoon Jensen, dus dat zou kunnen.
Nee, maar het is niet zo.
Stine Jensen,
ja.
Die heeft een kolompje in NRC en die had al alle afleveringen gezien. Dus die heeft een dvd'tje gekregen, of weet ik hoe dat gaat tegenwoordig.
Ja, een linkje bij Bas gaat.
Oké. Okay.
Een linkje en een wachtwoord.
En haar was opgevallen dat Wiert en Maurice de Hond van die grote bureaus hebben. Nou ja, weet je wie ook een groot bureau had? Mussolini, Stalin enzovoort. Ja. Dat schrijft ze niet op, maar dat was meteen de associatie.
Zeker, die ik erbij wilde. Ja.
Dat precies. Dus ik wilde gewoon weten, hoe groot is het bureau van Wiert Duk dan wel niet?
Ja.
Want ik heb zelf een eettafel gekocht. Dat is mijn bureau. Want ik heb gewoon veel spullen en er moet gepodcast worden. En er staat een grote stenen adelaar op. Dus ik heb gewoon interesse in bureaus. Ja. Dat vind ik leuk. Dus ik dat hele programma kijken, superleuk. Wiert in, wat was het, Middelburg? Waar die zo
Domburg.
Opgroeid? Domburg. Ja. En zijn ouderlijk huis, zit nu een Chinees restaurant in. Heel erg Wiert. Ik zie er nooit iemand zitten.
Ja, ja, maar dat is ook een smerige framing. Want daarmee suggereert hij dat die Chinezen die tent runnen op een andere manier hun geld verdienen.
Ja.
Net als ze nu met snackbars doen in de hele wereld. Althans in Nederland.
Ja, nou ja, ja. Ik vond het vooral grappig gewoon.
Ja, oké. Okay. Nou ja, mijn best.
En het vertelde ook wel wat over Wiert. Want dat is dus zijn. Ik dacht trouwens dat hij uit Groningen kwam.
Nee, heeft hij ook. Zijn vader was dominee, hè? Dus dat is een reizend circus, zo'n gezin.
Oké. Okay. Ja. Maar ik snap wel daar vroeg ze wel goed naar. Van eigenlijk is hij dus op zoek naar Nederland als in Middelburg van zijn jeugd.
Domburg.
En natuurlijk, wat jij ook altijd zegt, 15 miljoen mensen.
Ja.
Dat liedje. De videoclip met name kwam te sprake. Maar goed, ik vond het wel. Ja, nou ja, goed. Ik vond het op zich wel aardig. Gerlof Lijstra, als journalist. Misdaadverslaggever, ja. Meen ik. En vriend van hem. Die had trouwens zo'n mooi puntje van kritiek ook. Hè? Van wie het aardige vet. Maar ik vind het jammer dat hij dan denkt dat hij overal verstand van heeft. Dat ging over. Had hij iets over abortussen gezegd bij Vandaag Inside. Dus nou, dat vond ik wel onthullend. Ik weet niet of we Wiert beter hebben leren kennen. Ik zat wel te denken, weet je wat ik leuk zou vinden? Mag voor mijn belastingcenten? Wiert bij zomergasten.
Ja.
Want er zit wel iets interessants in natuurlijk. Waar is Wiert uit opgebouwd?
Ja.
Met die vader, met die dominee en die hangt naar dat Nederland van vroeger. Ik vond dat wel.
Ja, zo'n ervaring in Rusland en Berlijn. Ja.
Dat komt er ook nog eens bij, gewoon zijn journalistieke werk.
Zijn voorliefde voor buitenlandse vrouwen. Eerst een Russische echtgenote en toen een Turkse echtgenote.
Ja.
Kinderen die dus bicultureel zijn, zoals onze vriendin Yethim Kandan dat noemt. En verder inderdaad het feit dat hij moeite heeft met ouder worden. Vandaar dat we altijd zeggen dat op 22 december 2026... Wiert met AOW moet van de Telegraaf.
Ja.
Wiert lijkt mij buitengewoon leuk voor zomergasten. Maar aan de andere kant ben ik dolblij dat het niet gebeurt. Omdat zomergasten ermee ophoudt. Maar het had dit jaar nog gekund, ja. Alleen zijn ze natuurlijk bij de NPO niet echt in Wiert geïnteresseerd.
Nee, nee.
Maar goed, Bas. Ja.
Want vond jij dat verder, de Wiert?
Totaal, de Wiert, we hebben niks. Wiert is hier ook wel eens op de koffie geweest, een middagje. Mm-hmm. En je komt elkaar natuurlijk wel eens tegen. Maar ik heb niks over Wiert geleerd wat ik nog niet wist. Dus ik vond dat... het ging totaal niet de diepte in. Maar dat lag niet aan Wiert. Het lag aan het format.
Ja.
En... Nee, die psycholoog, dat zijn dochter zijn social media doet, was voor mij een verrassing. Ik dacht echt, wie doet dat net als Basje en Jan gewoon nog zelf?
Ja.
Of ze deed het, ze is ermee gestopt, geloof ik. Dat zijn dochter in beeld mocht, was een verrassing. Want je weet hoe dat linkse tuig is. Die hebben het al rechtmatig voorzien op zijn kinderen.
Ja.
Dus dat vond ik een verrassing. En ik dacht natuurlijk bij die psycholoog meteen... Ja, ik bedoel, is dit de huidige mevrouw Wiert? Dat, en waarom denk ik dat bij Wiert? Ja, geen idee, Bas, waarom ik dat bij Wiert altijd meteen denk. Maar
dat denk Wiert altijd... en de vrouwtjes, dat heb jij wel eens verteld. Dat hij een groot womanizer is. Zo.
Nee, dat de vrouwtjes gek op Wiert zijn. Hè? Ik
weet niet of de vrouwtjes, gek op Wiert zijn.
Ja, maar ik wil wel goed geciteerd worden. Anders krijg ik straks weer een WhatsAppje van Wiert.
Ja.
En hoe kom je daar nou bij? Ik ben hartstikke trouw altijd geweest. En, en eigenlijk moet ik niks van vrouwen hebben. Eigenlijk vind Chris Alberts wel leuk. Ja. Dan krijg ik zo'n appje van Wiert.
Jezus, ja.
Nou ja, bij wijze van. Ja. Maar nee, ik heb
weinig... ik heb Wiert van TPO natuurlijk. Ja. En ik heb Wiert altijd een aardig vent gevonden, slimme vent.
Ja.
Alleen die obsessie met Twitter, dat was vroeger al. Hij was gewoon van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik denk dat er nu iets minder is. En die dochter speelt er ook een rol in. Maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, dan kijken wat mensen over hem zeggen. Ja, dat schiet
natuurlijk
niet op.
En hij was daar zichtbaar gevoelig voor. Als ik zeg ik heb een gladde rug, dan zat hij bij Wiert helemaal vol met uitstulpingen.
Ja.
Een soort rotslandschap.
Met weerhaken.
Ja.
Waar alles aan blijft hangen. Ja.
En dat liet hij ook, kijk, dat geeft wel niet dat het zo is, maar hij liet het ook zichtbaar merken. Het is allemaal iets minder geworden. En Wiert is ook iemand die dan niet bij de Telegraaf hoofdredactie een keer echt met de vuist op tafel slaat. En nou gaan we ze godverdomme eens een keer echt aanpakken.
Ja.
Dan komt er zo'n bedrijfsjurist. En die gaat dan vooral vertellen waarom het misschien geen gewonnen zaak is. En dan doen ze geen aangifte. Of beginnen ze geen, wat veel beter is, civiele procedure.
Ja.
Maar het was, ik vond het. Ik denk mensen die Wiert alleen maar kennen van Nieuws van de Dag en zo. Dat die best wel wat over hem geleerd hebben. Dat weer wel.
Hij werd een beetje ingekleurd.
Ja, een beetje. Ja.
Ja.
En ik denk ook dat als je aan Wiert gaat vragen. Joh, op 10-jarige leeftijd is je vader overleden. Vertel er eens wat over. Dat hij zegt, daar gaan we het dus niet over hebben.
Nee, nee.
Snap je? Zo zijn sommige mensen.
Zijn we uit het noorden.
Ja, nou ja, de een melkt het uit. Die uit Groningen komt. Hè?
Ja.
Als je begrijpt wie ik bedoel. En bedoel ik dus niet Wiert, maar ik bedoel die zichzelf... een van de beste rechtbankverslaggevers van Nederland... wanende oud-webredacteur van het AD.
Ja, die ook wat melkt hij uit dan?
Zijn ziekte.
Oh, zijn ziekte. Ja, ja, precies. Ja, klomp. Ja, ja, ja,
ja. Ja. En ik bedoel, het gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel een verhaal over met onderaan een donatieknop. Moet hij allemaal zelf weten.
Ja.
Maar hij moet niet andere dingen verwijten. Maar goed, er zijn andere mensen zoals jij en Wiert die gewoon zeggen, daar gaat mensen geen flikker aan.
Ja.
Die willen zich bijvoorbeeld niet kwetsbaar opstellen of die hebben er geen behoefte aan. Moeten ze allemaal zelf weten.
En Wiert en ik hebben meer overeenkomsten. En nu komen we waar het over begon.
Ja,
ik wilde meer weten over dat bureau.
Ja, jij bellen?
Dus nee, ik heb het niet gebeld. Nee. Dus ik naar die uitzending kijken. Want ik denk, wanneer krijgen we nou zijn bureau te zien? En uiteindelijk was het afgelopen. En ik had dus geen enkel bureau gezien. En toen dacht ik, oh mijn god, ze bedoelt de eettafel van Wiert.
Oh.
Want... Misha Blok gaat 's avonds na een uitzending van Vandaag in Sight... gaat ze met Wiert naar huis.
Zie je, dat bedoel ik.
Dat klinkt spannender dan omdat er een cameraploeg bij is. Maar goed.
Ja.
En dan gaan ze daar koffie drinken. En daar zit Wiert inderdaad aan een tafel. Maar dat is volgens mij gewoon zijn eettafel. Of het is iets in zijn werk. Of het is zijn werkkamer, dat weet ik niet. Het is trouwens te grappig. Wiert heeft een soort stok waarmee hij het licht... aan moet doen, want de schakelaar zit achter een kastje of zo.
Oh.
Dus heb je dat niet gezien?
Nee, niet goed opgelet, joh. Ik luister dus
hij heeft dan een stok en daarmee dan moet hij achter een kast op de grond drukken. Nee, maar dan merk je... Kijk,
hoe klein die buis is.
Geen, Wiert woont niet samen met een vrouw. Nee. Wiert woont op zichzelf.
Ja.
Dan krijg je dat. Dus hij moet met die stok het licht. Dat vond ik, nou ja, dat was.
Nou, detail is mij ontgaan. Maar goed.
Ik was even pissen, denk ik. Ik ben detailsmannetje. Dus dat viel mij op. En wat ook opviel. Wiert en ik hebben echt belachelijk veel overeenkomsten. Want we dragen dus Birkenstocks.
Ja.
Maar weet je wat ik ook zag staan? Een loopband. Wiert heeft ook een loopband. Oh. Hoe gaaf is dat? Wiert Duk heeft ook een loopband. Dus dat is nou, het zal het noorden zijn. Maar goed, dat was de. Er stond dus geen bureau. Want dat is dus waar het eigenlijk. Oh, ja. Deze enorme aanloop van een kwartier over gaat. Dus die Stine Jensen, die fabuleert dat Wiert een groot bureau zou hebben.
Adolf Hitler heeft, ja.
Net zoals Adolf Hitler en Mussolini schrijf ik dan op. Vul ik dan aan. En het was waarschijnlijk gewoon zijn fucking eettafel waar het over ging. Dus nee, ik vind dat. Dan zie je gewoon wat je heel graag schijnbaar wil zien.
Ja.
En het is wel de reden dat ik dus volgende keer weer ga kijken. Omdat ze dus zegt dat Maries de Hond ook zo'n groot bureau heeft. Dus ik ben benieuwd wat dat zal er wel een bijzettafeltje zijn of zo. Dat ze dan,
ja, maar Maries de Hond is natuurlijk ook een soort dwerg, hè? Dus dan lijkt het bureau al snel groot.
Ja.
En kijk, Maarten van Rossum, die zal geen bureau hebben, denk ik. Maar nou ja, weet je, jij bent natuurlijk begonnen met het afzeiken van Mischa Blok. Maar zij heeft ook wel heel veel shit over zich heen gekregen door deze serie. Van dan ga je dus ga je mensen van op rechts, extreem rechtse mensen als Wie Duk, die ga je een podium geven en die ga je normaliseren.
Valideren. Ja.
Dus daar kreeg ze heel veel kritiek op. Nou, daar gaat ze best wel goed mee om. Maar wat ik nog grappig vond, was dat tot twee keer toe dat werd gezegd, en door Wiert en ook door Victor Vlam en ook door Mischa Blok werd gezegd, Sander Schimmelpennink wilde niet komen als Wiert kwam. En Sander Schimmelpennink wilde niet komen als Victor Vlam ook in de serie zat. Want hij wilde niet in één serie met die twee viespeuken. En dat Schimmelpennink toen woedend heeft getwitterd, of ja, het zal wel gebloeskaart zijn, maar ik zie dat alleen op Twitter. Ja. Van, ik ben helemaal nooit gevraagd voor die serie. Waar halen ze dit vandaan?
Ja.
Dus die zet Mischa Blok even voor leugenaar. En dan denk ik, Jezus man, als je gevraagd zou worden, had je het ook niet gedaan. Je bent natuurlijk gewoon gevraagd. Maar mijn conclusie was, Sander Schimmelpennink zal wel een manager hebben. Die het gewoon niet verteld heeft.
Ik weet het niet, maar dit is dus ook de ervaring die ik heb met Mischa Blok. Dat ze inmiddels 2 jaar geleden, de vaste luisteraars weten dat nog wel, dat ze een redacteur, dat ik een berichtje kreeg van, wil jij, want ze heeft dus een nachtprogramma of zo.
Elke nacht van 1 tot 2 heeft ze een programma op NPO Radio 1.
En daar heb jij ingezeten, toch?
Zeker.
Ja.
En daar hoor jij ook in te zitten.
En ze wilde dus dat ik daarin kwam. En toen heb ik gezegd, nee, want ik doe geen NPO. En toen kreeg ik een half jaar later een andere redactrice. Die vroeg van, wil je erin? Maar toen had ik iets van, ja, fuck off. Ik had al gezegd dat ik dit niet doe. Dus daar heb ik over getwitterd van. Tweede keer dat Mischa Blok mensen op me afstuurt voor de kutprogramma. Terwijl, rot op, ik doe geen NPO. En toen ging zij opeens twitteren dat ik niet zou durven of zo. Nou, toen was ik helemaal klaar mee.
Dat was een grap, Bas.
Ja,
bovendien met een kern van dat waarheid. Grappig.
Nou, maar ik ben een hele eenvoudige kleine freelancer. Ik moet alles zelf doen. Zij werkt voor de fucking NPO. Heeft waarschijnlijk een dik vet salaris. Alles wordt voor de geregeld. En dan gaat ze een klein mannetje, een kleine krabbelaar als ik, die gaat ze dan Twitter afzeiken. Ja, en hij is zo de mieter op. Wie denk je wel dat je bent, joh, vieze NPO-ambtenaresse? Nee, sindsdien heb ik een vreselijke hekel aan haar. En ik snap wel dat Schimmelpennink. Dus ik geloof Schimmelpennink gelijk. Dat hij haar ook.
Ten eerste,
dat zij hem ook heeft proberen te naaien.
Ten eerste.
En als ik Wiert was geweest, had ik überhaupt niet meegedaan. Fuck off met je NPO.
Ten eerste.
Maar hij deed het verder keurig. Ook ten al ging eerste. Ze hem halverwege ook nog afzeiken. Van, oh, ze zei bijna letterlijk. Van ook dacht dat je niet meer durfde. Omdat hij een week niet gebeld had of zo.
Ten eerste.
Vreselijke vrouw is het. Gemene vrouw.
Oeh. Ten eerste.
Ja.
Verdient ze niet gruwelijk veel bij de NPO?
Mm.
Ten tweede, wilde ze keurig, omdat Basje Paternotte het liefst thuis blijft, op de gracht, voor de deur, een taxi laten komen die haar naar Hilversum bracht en weer thuis zou brengen, zodat meneer gewoon op het gemakkie door het... En dat was ook nog in de tijd dat je nog 's nachts altijd wakker bleef tot een uur of 4, volgens mij. Dat je zat te zuipen.
Nee, dit is allemaal...
de eerste uitnodiging bedoel ik.
Nee, dat is allemaal naar
Dan nog, dan kan je best... Niet voor jezelf, maar gewoon voor de Nare Jongens podcast. Voor ons, voor mij.
Ja.
Had je gewoon één keer... Het is een half uur heen, het is een half uur terug. Het is een uurtje lullen. Ze is hartstikke lief. Ze is aardig. Als je dat spraakgebrek wegdenkt...
Ja.
Is hartstikke leuke interviewster. Maar Basje Paternotte, nee, ik doe geen NPO. Maar je doet toch geen NPO? Je doet promotie voor de Nare Jongens podcast.
Ja. Ja.
En had je kunnen zeggen... Nou, doe maar, zeg het maar.
Ja.
In de uitzending. Wat had je dan kunnen zeggen? Als u geen BNB voor Liefde podcast wil horen... moet u abonnee worden van de Nare Jongens podcast. Precies. Ga naar petjeaf.com/narejongens.
Ja.
En voor
ja.
4 euro of 40 euro per jaar... hoef je nooit naar de BNB voor Liefde podcast van de Nare Jongens te luisteren. Nee, dat had je dan kunnen zeggen. Maar ja, meneer moest weer arrogant zijn.
En dat we dit najaar ook nog eens met de Boer Zoekt Vrouw podcast...
Ja, had je ook kunnen zeggen. Maar ja, meneertje was te arrogant. Hè? Anders had meneertje nu gewoon op tv gezeten... in de vijfdelige serie Mannen met een Mening.
Ja.
Dan was hij gewoon groot geworden. Wat hadden ze herkend bij de Albert Heijn. Niet alleen die Marokkaan die in elkaar heb getrapt... maar gewoon iedereen had jou dan herkend bij de Albert Heijn.
Nou, ik moet er niet aan denken dat ik ook nog eens wat dan op tv... TV maakt dik bovendien.
Oh ja, er is weinig meer van je over sinds je niet meer zuipt... en 100 kilometer per dag op die kutloopband van je staan. Dus goed, zijn we al klaar met de Surfsalon?
Ik vind het gewoon bizar dat Stine Jens een bureau verzint... terwijl we het gewoon over gewoon een eettafel hebben die iedereen heeft.
Ik ben met je eens. Ik vind die Stine Jensen vind ik wel een leuke vrouw op zich. Ga alleen maar op het uiterlijk af. Hè. Verder vind ik er helemaal niks van.
Ja.
Want ik lees natuurlijk zo min mogelijk NRC. Maar ik vind het wel een leuke vrouw. Wij zijn niet van blond. Maar deze blonde die gaat wel.
20 jaar geleden, ja.
Ja, Bas. Jezus, ik ben 63.
Nee, dat is waar. Ja.
Wat heb ik nou te willen? Klein, kaal, dik... Ja. 63. Ja. Ja, toch?
Anyhow, de derde anekdote.
Vraag. Oh, wacht.
De derde anekdote.
Oh.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Beste mensen, als jullie denken geen zin in weer wat over Bolkestein... dan moet je nu dus afsluiten. En dan ga je lekker naar de Kieft Jansen van de Gijp luisteren.
In mijn aantekeningen staat hier... Koningin Beatrix, Frits Bolkestein en de hoeren van de Reeperbaan. Dus ik denk dat
mensen... Dan kan je blijven. Vertel.
Nou, ik ben nu dus een paar weken bezig in De Ongenaakbare Bolkestein. De biografie geschreven door Dick Verkuijl. Ik weet nu ook eindelijk wie Dick Verkuijl is. Hij is eindredacteur bij de NOS. Dat is wel grappig. Die dus een ontzettend... Want het leest echt als een trein. Het is ontzettend goed geschreven. Ontzettend veel bronnen heeft hij. We leren vooral dingen, of althans, die vertellen we in de podcast... over het liefdesleven van Bolkestein. Dat hij niet vies was van de vrouwtjes. We zijn nu aanbeland in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90. Eerste vrouwenanekdote. Frits Bolkestein wordt minister van Defensie. Maar zijn eerste vrouw is overleden. En hij heeft een vriendinnetje. En dat is die mevrouw Boersma.
Ja.
Femke Boersma.
Actrice.
Actrice. Maar daar heeft hij een relatie mee. Maar hij is dus niet getrouwd. En iemand maakt daar bezwaar tegen. En die verhalen kennen we al. Want we wisten dat koningin Beatrix een keer... dat was tijdens een staatsbezoek, de moeite mee had... dat ze werd begeleid door de Nederlandse ambassadeur of zo... die homoseksueel was. Wat we nu ook weten, dankzij deze biografie... is dat Bolkestein moest trouwen van Beatrix. Want anders had ze hem liever niet als minister van Defensie. Bizar, hè?
Ja.
En Bolkestein bevestigt het ook, omdat hij... Dat is het interessante, die Dick Verkuijl, die biograaf... die heeft ook Bolkestein meermaals geïnterviewd en gesproken. En Bolkestein bevestigt dat ook. Dat wilde Beatrix dat ik ging trouwen. Dus toen is hij getrouwd met Femke Boersma. Omdat de koningin het wilde. Bizar, hè?
Echt heel bizar.
Echt bizar. En dan hebben we het over eind jaren 80, toen hij minister van Defensie werd.
Maar waar haalt dat mensen de arrogantie vandaan, joh?
Ja, maar echt. Ze dacht dat is het veelgehoord probleem van Beatrix. Dat ze dacht dat ze echt koningin was. Hè? Ja. Dat ze dus echt de dienst kon uitmaken. Ja. In plaats van... ze is gewoon de vlag op de modderschuit. Zou je kunnen zeggen, ze is het symbool. Het is niet echt dat ze de koningin is of zo, hè? Net zoals Willem-Alexander dat niet is. Je moet gewoon je handtekening zetten, maar het kabinet is gewoon de baas. Maar Beatrix dacht dus echt dat ze dit kon maken. En ze kon het maken, want Bolkestein ging dus gewoon trouwen met Femke Boersma. Omdat Beatrix het wilde. Bizar, hè?
Ja, ongelooflijk. Wat een watje ben je dan ook.
Ja.
Dus om een baantje te krijgen, ga je trouwen.
Ja, echt. Echt bizar. Echt
toen jij gevraagd werd om hoofdredacteur van Ongehoord Nieuws te worden. Ongehoord Nederland.
Ja.
Werd dat toen ook als eis gesteld. Omdat dat nog een conservatieve club is met Tradwives en zo.
Ja, nou ja, zo ver waren de onderhandelingen niet gevorderd.
Dat je ook alsnog vader moest worden van ze.
Ja.
Kan allemaal.
Als ik hoofdredacteur was geworden, dan had ik wel geëist dat ik alleen getrouwde prestatrices in beeld wilde hebben. En dat had dan wel een probleem geweest voor...
Blommesteintje.
Ja.
Dus dan wordt ze dubbel gepakt. En er is geen man die dat wil. En dan wordt ze er ook nog uitgeflikkerd omdat ze ongetrouwd is en geen kinderen
werkt. Van zender gehaald omdat ze geen man heeft, ja.
Nee, dat gaat wel heel ver.
Maar goed.
Maar nog meer over Bolkestein, of niet?
Want ja, zei de ook hoeren.
Oh ja, ik dacht dat je Beatrix bedoelde, maar dat is...
Nou, dus... We weten dat Bolkestein interesse heeft in hoeren, omdat hij een keer een boek heeft geschreven. En een toneelstuk. En daar weer een filmscript van heeft gemaakt, maar het is nooit verfilmd. Angel Eyes, zeg het uit mijn hoofd. En dat gaat over een politicus die uiteindelijk een prostituee vermoordt.
Ja.
En nu staat er weer iets over hoeren in het boek. En dat is trouwens echt grappig. Frits Bolkestein wordt fractievoorzitter van de VVD. Maar daar had hij eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, want hij wilde ook boeken lezen en leuke dingen doen, bla bla bla. Maar dat lukte in die tijd nog. Dus, en dan, daarom zegt hij, ja, oké, want ik hoef alleen maar op dinsdag, woensdag en donderdag in Den Haag te zijn. Dan heb ik nog 4 dagen over om te lezen en na te denken en, nou ja, Bolkestein dingen te doen.
Ja.
Dus ik vond het buitengewoon geestig, want dat kan nu niet meer. Ik bedoel, fractievoorzitter van de regeringspartij en trouwens ook van de grote oppositiepartij, die zijn gewoon 7 dagen per week aan het werk, als het goed is. Dus dat gaf een mooi tijdsbeeld. Anyhow, wat doet Bolkestein als fractievoorzitter? Hij wordt gevraagd door de cultuurcriticus van de Haagse Post. Dus HP De Tijd bestaat nog niet. Dus Haagse Post. Die vraagt van, Frits, wil jij toneelrecensent worden? Dus ben je fractievoorzitter van de... Frits zegt, ja, superleuk. En dus Frits Bolkestein, die is toen toneelrecensent geworden voor Haagse Post. Terwijl hij fractievoorzitter was van de VVD. En nu komt het. Hij bezoekt dus allemaal toneelstukken. En dan schrijft die Dix... Die schrijft dan, met enige regelmaat schreef Bolkestein over seks, waarbij hij liet doorschemeren dat hij bekend was met prostitutie. Eén stuk, gaat het over een toneelstuk dat hij heeft bezocht, één stuk deed hem denken aan, quote, de tijd dat ik rondhing op de reperbaan in Hamburg. What the fuck? En dit is helemaal in de biografie niet voorgekomen. Hè? We weten dat hij gek was op vrouwen, bla bla bla. Maar nergens stond dat Bolkestein ook nog eens rondhing op de reperbaan in Hamburg.
Nee.
En ik weet niet of de auteur er verder nog in gaat duiken. Maar ja, zou die alleen zijn wezen kijken als hij in Hamburg was? Ja. Dat kan. Ik bedoel, ik woonde in Den Haag, woonde ik tegenover de Hoerenstraat, waarvan ik de naam trouwens ben vergeten. Maar iedere dag
Geleenstraat,
zit ik naar de kamer.
Toch?
Geleenstraat.
Ja.
Iedere dag als ik naar de kamer liep en terugliep, kwam ik door die straat. Ja, het is gewoon super grappig. Zie je allemaal die wijven.
Dus je hebt er rondgehangen in de taal van Dick Verkijk.
Nou ja, dat is dus de vraag, ja. Was Bolkestein een kijker of is hij ook daadwerkelijk naar binnen gegaan?
Was Bolkestein een bassie of was het daadwerkelijk een hoerenloper?
Dat is eigenlijk... Een daadwerkelijk hoerenloper. En daar is hij zover, ik heb gezien, nog niet ingedoken. Maar ik vond dat wel buitengewoon interessant. Dus we hebben al die dooie hoer en nu ook nog eens de tijd dat ik rondhing op de reperbaan in Hamburg.
Ja. Ongelooflijk. Ja, eigenlijk is gewoon de Rob Oudkerk avant la lettre.
Ja. Ja, maar ik weet niet of je heroïnehoer had op de reperbaan.
Nou, dat zal toch wel. Ik zou niet weten waarom daar alleen
net
hoe...
Ik ben nog nooit
in
Hamburg geweest.
Nee, ik ken Hamburg goed. Ik ben
van voetbal.
De reperbaan, daar loop ik heel hard langs. Want ik hou er helemaal niet van dat soort buurten.
Nee.
En zeker s'avonds niet, omdat je dan beroofd en zo kan worden. Maar volgens mij is het in elke stad met heel veel hoeren. En het is natuurlijk een havenstad, Hamburg. Daar zijn ook heel veel heroïnehoeren. Dus wat dat betreft is het gewoon een kopietje Rotterdam, Amsterdam.
Ja.
Maar goed, Rob Oudkerk is erop afgerekend en Bolkestein niet.
Terwijl hij het dus gewoon in Haagse Post schreef.
Ja.
Als fractievoorzitter van de VVD. Ja, de tijd dat ik rondhing op de Rebenbaan in Hamburg.
Toch? Echt niet te geloven.
Heerlijk.
Ik zie jij dat Ruben Brekelmans ook doet eigenlijk? De huidige fractievoorzitter.
Nee.
Hoe zit dat verhaal? Dat heeft niemand verder opgepikt. Van het AD. Het verhaal over dat Brekelmans, toen hij minister van Defensie was, de arrestatie van Bolle Jorst niet aandurfde omdat hij bang was dat hij dan moest onderduiken met zijn gezin.
Dat kunnen we wel even behandelen, want ik was toevallig, vlak voordat we gingen opnemen, heb ik al in mijn agenda gezet dat ik daar even een memo van Bas over ga schrijven op paternotte.nl. Want, moet ik even de link erbij pakken.
Kamervragen, toch?
Kamervragen zijn gesteld. Dus ik moet dan even de link erbij pakken. Ja, nee, dat werd vorige week. Het bleef daar nou best wel stil. En ja, ik had het ook helemaal gemist. Maar we hebben het zondag besproken. Ze waren Bolle Jos. Jos Leidekkers, grote drugshandelaar. Ergens in Afrika op het spoor. Toen heeft Defensie een boot gekocht daar. Ja. Want hij was bezig met de transport op een groot meer. Hebben ze een boot gekocht, special forces waarde, bla bla bla. Hele operatie voorbereid. En toen konden ze dus Jos Leidekkers, Bolle Jos, konden ze arresteren. Er was alleen een go nodig van de toenmalige minister van Defensie, Ruben Brekelmans. En Ruben Brekelmans heeft gezegd, nee, ik ga dat niet doen. En toen vroeg een ambtenaar, maar waarom niet eigenlijk? Toen zei hij, ja, ik ben bang dat zijn weerslag gaat hebben op mijn privéleven. Namelijk dat ik bedreigd ga worden. Ja. Dat is heel wel mogelijk. Hè? We weten Zeker. Dat zijn opvolgster, Dylan Jesilgus, als minister van Justitie, sinds die tijd in permanente beveiliging zit. Omdat ze wordt bedreigd door de georganiseerde misdaad. Dus ja, die dingen gebeuren. De georganiseerde misdaad gaat je bedreigen. En dat is ook heel erg kut. Absoluut. Maar ja, je bent wel minister.
Dus?
Het heeft er alle schijn van. Dat Brekelmans heeft, dus Bolle Jos heeft laten lopen vanwege zijn eigen welbevinden. En dat kan natuurlijk niet.
Zeker niet als je op Defensie zit.
Zeker niet. Precies. Het is best wel belangrijk. Stel je voor dat we in oorlog komen met Rusland.
Dan gaat hij naar Ruben Brekelmans zegt van Londen.
Ruben Brekelmans zou meteen op de boot naar Londen stappen. Absoluut. Absoluut. Nee, dat is echt schandalig. Ik bedoel, zeg dan gewoon van ja, ik ga dit bevel niet geven. Ik treed af. Laten we dit zo snel mogelijk regelen. Dat iemand mij gaat vervangen. Of dat hij het zijn staatssecretaris vraagt. Ja. Derkie Boswijk. Dan had Dirk Boswijk eindelijk een keer een helder rol kunnen spelen.
Maar die was toen geen staatssecretaris nog.
Die was...
Maar Bas, hij had toch gewoon kunnen doen wat Marjolein Faber met die lintjes deed. Van dat de premier even tekenen.
Iemand anders in het kabinet vragen de beslissing te nemen. Ja, precies.
Maar dat was dus dikke
stof geweest. Ook, ik bleef hartstikke stil over. En gistermiddag plopt een setje kamervragen.
Van wie?
Dat ga ik zo vertellen. Kwam er een setje kamervragen terecht bij de minister van Justitie, David van Weel, en Defensie, Dylan Jesilgus, over de berichtgeving dat voormalig minister Brekelmans een operatie tegen Jos Leidekkers heeft tegengehouden. En de vraagsteller is Michael Boon. Dat is grappig. Dat is de veteraan.
De AI-foto. De photoshopper van de PVV.
Dat is dus het dubbele. Dat is zo jammer aan Michael Boon, dat hij daarmee een beetje zijn blazoen heeft verneukt. Want Michael Boon is dus oud-Afghanistan-veteraan. Hij doet uit zijn debatten doet hij ook prima. Interessante vent. Alleen hij is de Stevens Geert Wilders AI-mannetje. Ja. Met gekke filmpjes over Timmermans. En laatst was hij in opspraak omdat hij een foto heeft bewerkt van een
tekening van Petra tekening Urban. Van Petra Urban. Ja, van de
telegraaf. En ja, ik vind dat gewoon dom. Waarom laat je het zelf als goed Kamerlid? Nou, bij dit soort zaakjes doe het gewoon niet. Het is gewoon vermijdbare ellende, snap je?
Zeker.
Maar die Michael Boon, die is er, die heeft de Kamervraag over gesteld.
Ja, en, spannend. Ze gaan natuurlijk ontkennen, maar...
Nou ja, ik weet het niet.
Anders moet de minister van Defensie aftreden. Ik kan het toch niet toegeven?
Nee, daarom. Het is zo'n bizar verhaal. En, dat is trouwens een heel klein lintje met Bolkestein. Bolkestein heeft de Bolkestein/Carrington-doctrine bedacht. En dat is namelijk dat een minister ook moet aftreden als zijn voorganger in de fout is gegaan. Of als zijn ambtenaren in de fout zijn gegaan.
Ja.
Dus daar moest ik wel aan denken. Maar dat is een klein toevalligheidje. Verder niet zo interessant. Maar stel je voor dat Jesilke zegt, ja, het klopt. Brekelmans, die heeft... We hebben Leidekkers niet opgepakt, omdat Brekelmans ze niet aandurfde. Ja, dan zou theoretisch Dylan Jasilkus moeten aftreden. Wat natuurlijk een groot drama zou zijn. Omdat iets mij zegt dat als Dylan Jasilkus minister van Defensie was geweest... dat zij wel had gezegd. En nu gaan we die bolle Jos, ja, die gaan we eens even keihard aanpakken.
Keihard aanpakken, dat tuig. Maar bovendien, Dylan zit toch al in zware beveiliging. Dus het was niet veel erger geworden voor haar. Maar het is... Uitgereikt op Defensie is dit... kijk, als je nou minister van Sociale Zaken bent... Dan snap ik het nog. Maar ik bedoel, Defensie... Dit was wel de man die ook bereid was heel ver te gaan... in het helpen van Oekraïne. Ja. En vooralsnog, op dit moment... geen boots on the ground uit Nederland. Maar alles is vloeibaar onder druk.
Ja.
Dus ja, dat is echt de reden tot aftreden, hoor, Bas.
Nee, absoluut, absoluut. Ja. Dus ik vind, en wij vroegen ons al af, waarom blijft het zo stil? Maar ik vind het dus heel goed dat Michael Boon dit zo vraagt. De fout die ik net maakte, wie was de staatssecretaris van Brekelmans? Dat was natuurlijk Gijs Tuinman.
Gijs Tuinman.
En als iemand deze opdracht had durven geven, dan was... Nee, maar als iemand die opdracht had durven geven, dan was het Gijs Tuinman geweest. Want die is militaire Willemsorde drager. Ja. Dus hij had het zelfs kunnen zeggen van, nou, jongens, maar Gijs... misschien wil Gijs wel de opdracht geven... Dus nee, het is echt zo ontzettend kwalijk.
Misschien was Gijs wel het lek. Want die zit natuurlijk tegen Mona Keijzer aan te schurken.
Ja, dat zou kunnen. Het was een journalist die het vertelde, toch?
Ja, Chris van het... Hoe heet die? Jelle Tieleman en Chris Willemsen van het AD.
Zij vertelden het. Okay.
Het was niet Chrissy Klomp uit Groningen. Nee, het was gewoon een echte journalist.
Ja,
een echt goede misdaadjournalist. Als hij het verzonnen heeft... Ja, dan hadden ze ook moeten reageren. Hadden ze naar moeten ontkennen. Maar het is doodstil. En andere media willen natuurlijk de AD de credits niet geven. Behalve een briefje van Jan.
Ja.
En geen stijl ongetwijfeld. Maar dit is gewoon een gigantische scoop van het AD.
Ja.
En die verdient wel de juiste aandacht. Dus vandaar dat wij het er natuurlijk ook over hebben. En... Kamervragen, dat leidt ook wel tot iets. Maar ze gaan natuurlijk nooit zeggen... ja, meneer Boon, dat klopt. Gaan ze
nou, maar goed, doen. Dan zeggen ze het Algemeen Dagblad liegt. En dat vind ik een stevige beschuldiging aan een land.
Nee, ze gaan gewoon zeggen dat ze over operationele dingen... geen mededelingen doen.
Ja. Ja.
Dus gaat de commissie stiekem en dan moet iedereen zijn smoel houden.
Ja.
Glasplas was, Bas Paternot.
Ja, dat gaan ze proberen. Maar hij staat er wel mooi op, die Brekelmans.
De man zonder baard. Siewert,
ik wil net zeggen, met zijn Siewert-wangetjes en zijn gemanicuurde vrouwenhandjes.
Ja, het is niet best.
En de beoogde
opvolger van Dylan als VVD-leider. Dus,
dat ook nog eens. En nee, maar echt daar is trouwens wat mee, hè? Want ik heb dat congres gezien. Waar Dylan heel duidelijk zei van... iemand in de zaal die vroeg dat. Ja. Die zei van, er zijn twee kapiteins op het schip. Toen zei ze, nee hoor, er is maar één kapitein en dat ben ik. Dat vond ik wel mooi. En ik zag een soort TikTok-filmpje voorbij komen.
Dat hij aan zijn sjaal getrokken werd.
Dat hij aan zijn das werd getrokken, de Dylan. Dat vond ik ook wel mooi. Ja.
Ik vind de TikTok-filmpjes... Ik ga godverdomme het land eens een keer regeren. Ga zorgen dat onze jongeren een huis krijgen. Ga zorgen dat de instroom beperkt wordt. Laten we dat eerst eens gaan doen in plaats van TikTok-filmpjes... waarin Ruben Brekelmans door Dylan de kast in wordt getrokken.
Ja,
ik heb toch gelijk, of niet?
Ja, nou ja, ik vond het informatie gewoon geestig. Ze dus even moet laten zien... er is maar één leider van de VVD en dat ben ik.
Ja, goed. Daarvoor geldt... er is op dit moment geen leiderschaps... geen vrije positie op het leiderschap.
Nee.
Vooralsnog is er niks aan de hand. Maar goed, dat kan altijd per dag veranderen.
Het werkt in ieder geval niet voor het leiderschap van Ruben Brekelmans. Dus dat er nu ook kamervragen zijn gesteld. Want hij staat gewoon voor lul.
Ja.
En als het echt waar is, dan was hij gewoon ongeschikt als minister van Defensie.
Maar dan moet Dylan dus aftreden.
Dan moet volgens die Bolkestein-doctrine... Ja. Zou Dylan dan moeten aftreden? Dat is het nadeel van deze doctrine.
Goede doctrine. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen.
Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen.
Want Brekelmans is dan als fractievoorzitter natuurlijk ook niet echt meer te handhaven.
Hij moet dan als fractievoorzitter ook opstaan.
Dat bedoel
als dit echt waar is, dan ben je gewoon ongeschikt voor welke leidende positie dan ook. En ik snap het, hè? Tuurlijk is het doodeng. Ja. Ik bedoel, maar
dat hoort erbij, ja.
Dat hoort erbij. Ja. Daarom ben ik ook geen minister. Want ik wil daar.
Ik ken nog een meerreden nooit trouwens.
Ja, trouwens meer reden natuurlijk. Ja. Nee, maar snap je? Het is, als je minister wordt en ook nog eens van Defensie, dan kun je niet dit soort beslissingen maken omdat je bang bent dat ze je eigen leven treffen. Dan ben je gewoon ongeschikt. Dan had je gewoon direct je positie moeten opgeven. En nou ja, we hebben het net zelf bedacht. Gijs Tuinman, die was er waarschijnlijk zelf naartoe gevlogen. Tuurlijk, en dan Bolle Jos zelf opgepakt. Ja. Dat
bedoel ik, Bas. Ja, mooi man. Ja. Hey, maar goed, lekker het draaiboek naar voor de katsenkut zitten maken.
Hoeveel tijd hebben we nog over?
Nou, 7 minuten. Waarin jij nog je call moet doen dat mensen abonnee moeten worden. Waarin we nog de mazzel doei doei zeggen.
De rest laten we schieten. Ja. Wat een gommers hadden we.
En het grootste drama waar met eigenlijk het meeste zeer doe als ik terugkijk op deze pandemie, was dat wij mensen alleen hebben dood laten gaan op de intensive care. Er is een moment geweest, ik weet niet meer precies hoe lang, maar in maart kon het zo zijn dat familieleden niet bij hun geliefde mochten zijn, terwijl die op het punt stond te overlijden. En dat moeten we echt nooit meer doen.
En hoe zouden we dat kunnen voorkomen, dat mensen niet meer alleen onnodig hoeven te sterven?
Nou ja, dan moeten we het anders organiseren, maar dit soort maatregelen mogen we nooit meer nemen. Dat is op de intensive care gebeurd, maar dat is ook in verpleeghuizen gebeurd. Je kunt niet alleen doodgaan. Daar ben je niet voor op de wereld gezet.
Tweede cruciale moment in de parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid. Eerste was Khadija Ariep. Die zei, het valt me wel op dat jullie hier niet zitten voor de waarheidsvinding, maar meer voor lessen voor de toekomst.
Ja.
Khadija Ariep, die voorzitter van die commissie, had kunnen worden als ze niet genaaid was door het presidium en Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter. Ja. Nou, en hier Gommers, waarbij ik de eerste keer dacht, na Koopmans en Rutte en Jaap van Dissel, dit is gewoon een mens. Deze man acteert niet, deze man is echt. En die zegt wat wij al jaren roepen. Mensen hebben letterlijk in eenzaamheid de moord moeten stikken van Hugo de Jonge en Mark Rutte, want dat zijn de hoofdverantwoordelijken.
Dit was heel indrukwekkend moment. Super. Heel indrukwekkend moment.
En dan gaan er ook
zijn nog iets verontrustends, hè? Dat het nog steeds een zootje is op de IC's. Ja. Want als het nu weer zou beginnen, hebben we minder IC-plekken dan toen.
Ja, maar hij zei ook meer dingen. Maar hij zei ook van dat eigenlijk het kabinet wilde gaan beslissen bij welke leeftijd mensen niet meer op de IC zouden mogen komen.
Ja.
Terwijl daar zijn artsen voor opgeleid. Daar hebben artsen een eed voor afgelegd om die afweging te maken. Het gebeurt regelmatig dat ze die afweging maken. Maar Markie Rutte en Hugo de Jonge wilden gewoon beslissen 75 plus. Val dood jij. En dat is een misdaad tegen de menselijkheid.
Ja.
Ik kan het echt niet anders noemen. Dus ik was heel erg onder de indruk van Gommers. En natuurlijk zijn er dan meteen weer mensen die roepen, had hij toen moeten zeggen. Nou, dat heeft hij volgens mij intern wel gezegd. Maar dat maakt ook niet uit. Prijs nou eens de mensen die zorgen dat deze parlementaire enquête nog enige genoegdoening geeft aan de nabestaanden van al die slachtoffers. Aan de jongeren wie leven verziekt is. Aan de scholieren die een half jaar achterstand of een jaar achterstand. Gewoon aan alle slachtoffers van die kut corona. Doet Gommers recht en doet Ariep recht.
En lessen trekken, ook al los van het feit wat Ariep daarover zei, over van waar blijft de waarheidsvinding? Dit is wel een puntje qua lessen trekken hoor, van je moet echt iets inbouwen dat dit inderdaad nooit meer gaat gebeuren. Ja. Maar daarom vond ik het zo goed dat dit zei. Je bent niet op de wereld gezet om alleen te sterven. Dus daar slaat het op. Heel mooi gezegd.
Maar dan zit die Jan Jodokus, die dus nu op de plek van Ariep zit, die Daan... hoe heet die? Daan van de VVD?
Ja, ik ben een gelijknaam vergeten. Ja. Als je zegt,
dat zegt ook veel, slecht is dat, zegt ook veel over hoe groot Daan is. Maar Daan, die is stil. En die is ongetwijfeld ook onder de indruk, want het is ook een mens. Ja. Maar die heeft ook altijd nog het ene oortje in van zijn iPhone. Dus dat lijkt er toch op dat hij dan gesouffleerd wordt. En die zegt
hij is blind. Daarom heeft hij dat ding in. Dus hij kan niet zien wat er gebeurt. Rechts van hem zitten die ambtenaren. Normaal kun je iets met handbewegingen doen. Maar omdat hij blind is,
Krijgt hij dan te horen?
Ja, nee, daarom heeft hij dat oortje. Nee, daarom heeft hij dat oortje in. Nu schorsen of nu dat.
Ja, ja.
Gewoon al die technische dingen die je als voorzitter moet doen, die kan hij niet zien. Daarom heeft hij dat oortje in.
Ik neem mijn opmerking over het oortje terug. Maar die stelt dan de vraag, ja, en hoe had u dan gedacht dat dat ging, meneer Gommers? Dat is net zo'n vraag als, je wil als oppositiepartij iets veranderen, en dan vraagt de regeringspartijen, ja, en waar had u de dekking vandaan willen halen? Dat is niet het probleem van Gommers. Want dat zou weer dan zo'n les voor de toekomst zijn. Nee, de les is, laat geen mensen meer in eenzaamheid de moord stikken. Dat is de les.
Ja. Ja.
En dat is heel simpel. Ik heb Marga Bult, die was in die tijd verpleegster. De bekende Songfestival deelnemster. Marcia van Beep vroeger. Die was verpleegster, want die ging de oude beroep weer even doen in coronatijd. En die schreef op Twitter, ja, ik had er lak aan. Ik ging gewoon wel bij zo'n stervende zitten en hield de hand vast.
Ja.
En dan gaan natuurlijk weer mensen zeggen, ja, maar Marga Bult is voor hem, en Marga Bult dit en Marga Bult dat.
Dat zal wel.
Ik geloof gewoon dat Marga Bult dat echt deed, want dat is ook een echt mens, net als Gommers.
Marga Bult was menselijk.
Ja, precies. Want dat is het enige waar het om gaat. En
ja, Daan de Kort.
Daan de Kort, ja, precies. Daan de Kort. Hij was op de ledenvergadering van BBB ook als waarnemer. Maar goed, die heeft absoluut niet het gezag wat Ariep gehad zou hebben op die plek.
Nee.
Want uiteindelijk komt Hugootje de Jonge ook en Rutte komt nog een keer. En dan wil ik eigenlijk dat Daan de Kort die twee gasten hier keihard mee confronteert.
Ze moeten echt beter beslagen ten ijs komen.
Ja, het is amateuristisch.
Ze hebben dus dan wel interviewtraining gehad, bla bla bla. Maar volgens mij hebben we dat besproken met Rutte. Dat Rutte zei letterlijk van over de katshuisgesprekken. Ja, en daar konden we ook allemaal verschillende dingen aan elkaar voorhouden. De meest gekke dingen kun je daar zeggen. Maar dat ga ik u allemaal niet vertellen. Ja, onze reacties er zijn.
Vertel.
Meneer Rutte, u staat onder ede.
Maken wij wel uit.
Dat maken wij uit. Ja. Maar de Kort liet dat gewoon schieten toen in dat
verhoor.
Ja,
maar goed, dus partijgenoot Rutte ga je natuurlijk niet in gevaar brengen nu. Die
ja, maar er zit een hele rij. Dat zit iemand van Markershout, er zit iemand van
ja, wel,
van
maar ze hebben allemaal een beurt.
GroenLinks, of Pro, moet je nu
niet
zeggen.
Niet iedereen mag aan
iedereen vragen stellen. Ja, maar goed, dan zeg je gewoon van, voorzitter, mag ik het woord? En dus dat. Maar goed, Rutte komt nog terug, hè?
Ja.
Dat is wel het voordeel. Als ze dingen laten liggen, kunnen ze het opnieuw vragen. Dus ik hoop dat. Of ze zouden theoretisch opnieuw kunnen vragen. Maar goed, het zijn niet de beste ondervragers.
Niet de scherpste messen in de la, zou Bas Paternotte.
Niet de scherpste messen in de lade, zou iemand zeggen. Nee. Van de Nare Jongens podcast.
Zo is dat, Bas. Nou, ik zeg. Anyhow. Ja? Wat?
Nee, dat.
Zeg ik tegen jou teleurgesteld over al mijn voor niks gedane werkzaamheden vanochtend vroeg. Zeg ik tegen jou, Bas, de mazzel.
Doei, doei.